Van harte welkom bij RTL Darts Bullseye, de podcast. Elke tweede woensdag van de maand brengen we een nieuwe update uit. In deze podcast bespreken we uiteraard de situatie vanwege corona. En hoor je Paul Engelbertink, directeur van de Nederlandse Dartbond. De Friese darter Danny Noppert. RTL Darts redacteur Guy Habits. En zoals in iedere podcast hoor je commentator en mastercaller Jacques Nieuwlaat. Ik ben Ron Lemmens. Welkom bij RTL Darts Bullseye, de podcast. We zitten op afstand. Ik kijk naar een schermpje. Zie daar zitten Jacques Nieuwlaat in zijn eigen studio. Jacques, goeiedag.
Goeiedag.
Ja, daar zijn we dan. Het is een hele aparte situatie. Maar ik kijk je aan en ik kan gewoon tegen je praten. Dus wat dat betreft, oké, fysiek is het wel veranderd. Maar het gaat goed zo.
Ja, precies. Ik zit in een heel klein hokje. Heb ik thuis ooit eens een keer laten bouwen. Nu komt het goed van pas, want dan kan ik op afstand toch gewoon met jou communiceren. Ja, telefoon, daar zien we elkaar dan via gesprekje op. En we praten dan via de andere technieken.
Ja, ik ben heel benieuwd. Wat is er allemaal gaande bij de PDC op dit moment?
Ja, het is met name op dit moment heel veel plannen en heel veel uitstellen. Ze hebben toch een beetje, wat ze nu doen is per maand eigenlijk bekijken wat er kan en wat er niet kan. En goed, de afgelopen maanden was het natuurlijk makkelijk. Daar kon niks, dus dan wordt alles gewoon eraf gehaald. Maar ze willen wel proberen om zoveel mogelijk te laten spelen dit jaar. Dus ze zijn bezig met uitstellen. Maar ja, locaties zijn niet altijd zomaar beschikbaar. Dus het is best nog wel een lastig verhaal. Maar ze gaan hun best doen zodra het weer kan om te gaan spelen. Wanneer dat is, dat weet echter niemand.
Nee, want wat is de grootste zorg voor de PDC op dit moment? Zijn dat het locaties of echt het mislopen van de inkomsten?
Nou, het is een beetje beide natuurlijk. Kijk, het mislopen van inkomsten, daar hebben ze nu al een klein beetje rekening mee gehouden inmiddels, denk ik. Maar het is met name plannen nu. Hoe ga je de rest van het seizoen invullen? En daar worden een aantal scenario's voor gemaakt. Kijk, het is nogal een verschil als we eind mei weer kunnen gaan spelen of dat we pas eind augustus weer kunnen gaan spelen bijvoorbeeld. Dan moeten toernooien gaan sneuvelen. Dat simpel is, zo simpel is het gewoon. Ja, en welke toernooien er dan als eerste aangaan, dat moeten ze nu langzaam gaan bepalen.
Ja, het blijft gissen en de vraag is natuurlijk van hoe lang zou het duren voordat er weer publiek bij elkaar mag komen? Of gaan we straks een 1,5 meter toernooi krijgen?
Nou, ik denk dat we dat nog wel gaan krijgen hoor. Dat het publiek 1,5 meter uit elkaar moet zitten. Dus dat je wel een volle zaal hebt, maar dat er best wel veel gaten in die zaal zullen zitten. Niemand weet het. Kijk, wij hebben onze premier Rutte gehoord daar onlangs over. Hij weet het ook niet. Wilde eigenlijk ook voor het einde van de maand nog niet over gaan nadenken. Eerst kijken hoe het loopt. En dat geldt voor de PDC dus ook. Zij zijn op dit moment een schema aan het maken welk toernooi de meeste prioriteit heeft. Nou goed, het WK zal altijd bovenaan staan. Dus als dat gespeeld kan worden, dan is dat als eerste wat ze op de kalender zetten. Ja, en dan gaan ze een soort volgorde daarin maken. De vloertoernooien, waar kunnen die gespeeld worden? Wanneer kunnen ze gespeeld worden? Er staan er nu nog heel veel in het weekend. Als je ruimte wil winnen en zou willen winnen, dan kun je een aantal van die toernooien misschien nog naar door de week halen en ze daar laten spelen. Maar goed, zijn die zalen waar gespeeld wordt dan weer beschikbaar? Ja. De PDC heeft geen eigen speelcomplex, dus ze moeten toch altijd een ruimte huren. Dus ja, het is allemaal niet zo makkelijk. Er zijn meer facetten die daar mee te maken hebben.
Maar stel, ze zouden één ruimte gaan vastleggen, bij wijze van spreken, voor een jaar. Ze hebben geld, zeg je ook. Dan zou dat in ieder geval een soort van zekerheid met zich mee kunnen brengen.
Ja, maar goed, dan kun je de vloertoernooien spelen. Maar je kunt niet alle televisietoernooien natuurlijk in één ruimte gaan spelen. Want dan krijg je uiteindelijk niet meer genoeg publiek binnen. Ik heb ooit wel eens in het verleden gesprek gehad met Barry Hearn. Dat was wel grappig. En met Matthew Porter zei ik, waarom bouwen jullie niet gewoon een eigen complex? Een complex waar je alle vloertoernooien kunt spelen. Maar waar je ook bijvoorbeeld, ze zijn ook eigenaar van snooker. Waar je heel veel snookertoernooien kunt spelen. Dan heb je eigen bar erin, dus dan heb je eigen omzet ook. Misschien net groot genoeg om een klein televisietoernooi ook te houden als je het ombouwt. Mm-hmm. Voor mijn gevoel zit daar wel geld in. Maar ja, zij wilden er toen niet aan. Vooralsnog nog steeds niet.
Nee. Belangrijkste vraag voor de spelers op dit moment. Wat gebeurt er met de ranking? Want er wordt niet gespeeld.
Nee, ja, daar is eigenlijk nog geen duidelijkheid over. Dus wat enige wat je op dit moment kunt doen, is eigenlijk niks bekendmaken. En wachten totdat er een datum is waarop we wel weer kunnen gaan spelen. Als die datum bekend is, dan kun je ook kijken wat de verschillende scenario's zeg maar aan impact hebben voor alle spelers. Het gaat natuurlijk niet alleen om de top 10, maar het gaat om 128 tourkaarthouders die toch last hebben hiervan. En je moet iedereen zoveel mogelijk gelijk behandelen. En dat uiteindelijk gaan er altijd spelers teleurgesteld zijn. En uiteindelijk gaan er altijd spelers zijn die meer benadeeld worden dan anderen. Maar er moet een beslissing genomen worden. En over het algemeen is de PDC daar wel goed in. Maar uiteindelijk maakt de PDC altijd een beslissing. En zo'n beslissing, daar blijven ze dan ook bij. Ze zijn niet bang om dat soort beslissingen te maken.
Jacques, gaan we het even betrekken op eigen land. Jij hebt onlangs nog gesproken met Paul Engelbertink, de directeur van de Nederlandse Dartbond.
Ja, dat klopt. En dat gesprek hebben we opgenomen. Aan de lijn heb ik Paul Engelbertink, de directeur van de Nederlandse Dartbond. Goedendag, Paul.
Goedemorgen, Jacques. Paul,
wil er toch een beetje bijpraten over de Nederlandse Dartbond, de BDO, noem het maar op. Er gebeurt genoeg, ook in deze coronatijden. Maar daar moeten we toch wel mee beginnen natuurlijk, corona. Wat heeft dat coronavirus gedaan voor de Nederlandse Dartbond en de bonden die daarbij zijn aangesloten?
Het simpele antwoord is, dat heeft alles stilgelegd, net zoals in de rest van Nederland. Het is natuurlijk een onwerkelijke situatie waarin we ons met z'n allen in Nederland bevinden. En de Nederlandse Dartsbond die heeft natuurlijk uiteraard gewoon de richtlijnen en de regels van de overheid, RIVM en het NOC-NSF opgevolgd. En eigenlijk ligt gewoon alles stil op dit moment.
Ja, jullie hebben ook al vrij snel de rest van het seizoen afgelast ook, hè? Waarom hebben jullie dat besluit zo snel genomen?
Nou, we zaten eigenlijk een weekje voordat de maatregelen echt tot 28 april en 1 juni verlengd zijn. En wij hebben toen eigenlijk de situatie heel goed bekeken. En tot 6 april was eigenlijk alles afgelast. En wij kwamen natuurlijk met het einde van het seizoen ook in de knel. Omdat je met competities in de regio te maken hebt die afgespeeld moeten worden. Nou, daar moeten nog best wat speelrondes gespeeld worden. En onze finale dagen... Die zaten er ook al aan te komen. Dus ergens kom je dan al in de knoop. Daarnaast hebben wij ook wel zelf al bedacht dat die regeling van 6 april met de situatie op dat moment, hè, met de IC-bedden, met hoe de situatie er toen op dat moment voor stond, konden wij al zelf wel inschatten dat dat natuurlijk wel verlengd ging worden. En wat willen mensen en wat willen onze lidorganisaties en de competitieleiders? Ja, die willen graag duidelijkheid, die willen graag een antwoord. En toen hebben wij gezegd, wij gaan sowieso alles van onszelf stilleggen. Omdat we gewoon simpelweg anders mee in de knoei komen. Achteraf gezien, en dat is natuurlijk makkelijk praten voor mij, denk ik ook dat dat dus op die manier al de juiste beslissing was. Want vele lidorganisaties hebben ons in die week al om advies gevraagd en hun eigen plannen gemaakt. En de regels en de richtlijnen van de overheid zijn natuurlijk ook verlengd.
Ja, ook de NDB-ranking is niet toch verklaard? Moet ik heel eerlijk zeggen, verbaasde mij een klein beetje. Want er moest volgens mij nog maar één toernooi gespeeld worden.
Ja.
Ik denk, ja, dat toernooi kan ook nog wel in mei, juni, theoretisch zelfs in juli gespeeld worden. Hebben we in ieder geval een rankingcircuit voltooid.
Ja, nou, we hebben alle opties natuurlijk overwogen. Laat helder zijn dat dit niet zomaar even besloten is op een avondje en dat we doorgevoerd hebben. We hebben echt alle opties doorlopen. Het nadeel is aan het rankingseizoen is dat het laatste evenement, het NK, is ook weer met dubbele punten. Dus er kon ook nog van alles gebeuren. En ja, we hadden het vooruit kunnen schuiven, maar niemand weet natuurlijk hoe deze situatie afloopt.
Ja, nou, maar goed, voordat je, dat weet ik natuurlijk, hè, maar er waren twee kampioenen al bekend. Die konden echt niet mee ingehaald worden.
Ja, ja.
Ik begrijp dat het zuur is en ik begrijp dat er regels zijn, maar dan denk ik, ja, die twee...
Dat is een duivels dilemma. Kijk, we hebben hier natuurlijk ook allerlei informatie over ingewonnen. Op het moment dat wij het nietig verklaren, kun je natuurlijk eigenlijk geen kampioen hebben. Maar wat doe je met een, weet je, er waren een meisje en een junior en nog een aantal anderen. Die hoefden ook alleen nog maar op het NK aanwezig te zijn, dus op het laatste rankingtoernooi. En dan hadden ze met hun punt om aanwezig te zijn, waren ze ook al kampioen geworden. Maar hoe kun je kampioen zijn van een competitie die nietig verklaard is? Maar wat doe je vervolgens met de regels en de zaken die daarbij horen? Dus ben je kampioen, heb je je voor de selectie geplaatst. Maar ja, goed, als je een kampioen benoemt, wat doe je dan met de nummer 2? Nou, zo hebben we echt een hele lijst met allerlei voor's en tegens opgeschreven, tegen elkaar afgewogen. En toen hebben we gezegd, oké, weet je wat wij doen? Ons beleid is nu alles nietig verklaren. Dit verklaren we ook nietig. Hoe zuur ook. Nou, daar hebben we natuurlijk ook wel echt wel, en ook deels wel terecht. Kijk, laat helder zijn. Zeker ons bestuur, maar ik ook. Ja, duivels dilemma. Dit hadden wij liever ook anders gezien. Maar we hebben gekeken naar het meest eerlijke voor iedereen en alle spelers en alle teams. En daar is dit de uitkomst van geworden. En wat we natuurlijk nu wel gedaan hebben, is dat we de uitblinkers van het rankingseizoen benoemd hebben. Want eigenlijk had je kon je in elke categorie al wel aanwijzen wie de winnaar of de winnares ging worden. En zij hebben nu ook gewoon het prijzengeld gekregen dat ze zouden verdienen als ze officieel tot kampioen benoemd zouden zijn. En wij hebben ze nu benoemd tot uitblinker van het seizoen.
Kijk eens aan. Nou, die hebben ze in ieder geval dan in de zak gestoken. En voor mij is het nog enigszins goed nieuws deze virus. Wij stonden namelijk ongelooflijk laatst in de competitie.
Ja.
Ik zou voor de eerste keer in mijn carrière misschien wel gedegradeerd zijn.
Ja, kijk.
Maar misschien nu niet. Nou, dat is nog niet zeker. Mijn bond heeft nog geen beslissing genomen. Die hebben wel alles nog een beetje vooruitgestuurd. We gaan snel naar de video toe, want daar gebeurt ook nogal het een en ander. Paul, Des Jacklin opgestapt. Hoe reageerde jij toen je dat nieuws hoorde?
Nou, totaal niet verbaasd. Ik was eigenlijk al verbaasd dat hij er nog steeds zat. Zeker na het WK had ik al wel eerder dit nieuws verwacht. Dus ik was zeker niet verbaasd dat hij vertrokken is.
Waarom, denk jij, is hij opgestapt uiteindelijk? Was het gewoon een onhoudbare situatie?
Ja, die situatie is gewoon klaar natuurlijk nu. Kijk, vertrouwen in de BDO is totaal weg. En dan heb je het natuurlijk over vertrouwen van spelers, maar ook over vertrouwen van sponsoren, vertrouwen van locaties, vertrouwen van mensen waarmee je samenwerkt. Ze hebben geen geld meer, dus hoe ga je dan grote toernooien organiseren? Zelfs Wales, Engeland en Schotland, een onderdeel van de counties, hè? Dus die zijn zelf aan het kijken hoe ze verder moeten. Dus ik denk dat Des Jacklin zelf wel de conclusies trok dat dit niet meer houdbaar was.
Maar hoe moet dit nu verder voor, laat ik zeggen, de niet-PDC-spelers? Want dat zijn de 130, laat ik even zeggen, ruim. Mm-hmm. De rest van de wereld wil ook blijven darten. Hoe moet dit verder?
Nou ja, persoonlijk denk ik dat het voor de BDO echt het einde verhaal is. Door wat ik net zeg, de counties gaan zelf verder. En dan, wat is dan nog de BDO? Dat is dan het organiseren van een aantal grote toernooien, zoals de World Championship, de World Masters en de Trophy. En daar hebben ze geen geld voor. Dus ik denk dat het voor de BDO echt einde verhaal is. Het laatste nieuws is ook van afgelopen zaterdag dat ze zeer binnenkort ook op een online manier contact willen hebben met alle counties. En dan het een en ander willen gaan bespreken. Maar de toekomst ligt bij de WDF volledig. En de WDF heeft natuurlijk al aangekondigd hier in te springen. Die heeft al aangekondigd met een aantal toernooien te komen. Alle BDO-gerankte events waren inmiddels, nagenoeg alle, waren ook al WDF gerankt. En ik denk, heel eerlijk gezegd, ik zit daar iets dichterbij, dat de WDF al met nieuws gekomen was. Zei het niet dat we nu met z'n allen in een coronacrisis zitten. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor het nieuws wat de WDF wil brengen. Want ga maar eens na. Ja, als zij een nieuw toernooi neer willen zetten waar je allerlei punten voor kon halen om daar je voor te plaatsen, maar alles wordt afgelast, ja, dan weten zij natuurlijk nu ook eventjes niet wat de vervolgstap is.
Laten we hopen dat we toch weer snel kunnen gaan darten en dat we voor het nieuwste WDF-nieuws gaan we jou weer bellen, Paul. Als het goed?
Dat mag zeker, maar laten we positief afsluiten als iedereen gezond is. En in goede gezondheid verkeert op dit moment is natuurlijk een stukje belangrijker dan ons geliefde dartspelletje.
Je hebt helemaal gelijk. Blijf gezond en blijf thuis.
Hetzelfde.
RTL Darts Bullseye de podcast. Met straks de Hall of Fame. Wie gaan we naar? Raymond van Barneveld, die we de vorige keer hebben beetgepakt, nu in de Hall of Fame plaatsen. Ik kan je één ding verklappen. Het is een mevrouw. En straks de darter met Friese roots, Danny Noppert. En natuurlijk gaan we ook weer kijkersvragen beantwoorden. En stel je nou voor, je hebt een vraag voor iemand uit de dartsport. Je kan ze altijd stellen, hè, aan de redactie van RTL Darts. Ze worden wellicht meegenomen in de volgende podcast. Dat kan via Instagram, Twitter of Facebook. Maar nu gaan we over naar hit or miss. Eigenlijk de stellingen, zou je kunnen zeggen. We gaan ze voorleggen aan Jacques Nieuwlaat en RTL Darts redacteur Guy Habits. Zo Guy, van harte welkom in deze podcast.
Dankjewel.
Ja, Jacques is er natuurlijk ook nog steeds.
Ik ga niet weg, net onkruid.
Zo is het. Dan gaan we deze hero mis. Ik begin eventjes bij Jacques. De BDO heeft geen bestaansrecht meer.
Ja, dat is denk ik wel een hit, want het is gedaan met de BDO. Financieel zijn ze op en leeg. En als je kijkt naar wat ze op dit moment nog te bieden hebben, is dat heel weinig. Engeland, Schotland en Wales hebben zich al een beetje voorgesorteerd. Die zijn samen een alliantie aangegaan om in ieder geval de British Internationals te redden. En daar op voortbedurend zullen ze waarschijnlijk ook het county systeem gaan overnemen. Ja, en de BDO heeft geen geld meer in de zak. Dus de televisietoernooien kunnen ze ook ook niet meer organiseren. Het WK, de World Darts Trophy en de World Masters. Het lijkt mij het meest logische als dat naar de WDF gaat. Maar ja, die moeten dan ook eerst even een zak geld ergens zien op te halen. Hoe denk jij erover, Guy?
Nou ja, ik vind eigenlijk, kijk, de BDO geen bestaansrecht meer. Hoe zonde zou dat zijn? We hebben zo lang gekeken naar de toernooien die zij georganiseerd hebben. En ik zie nog wel een mogelijkheid om het anders aan te pakken als BDO zijnde. Als er iemand komt met hart voor de zaak, misschien wel wat met wat geld voor de zaak. En die dan besluit om de, als, net zoals de NDB het hier in Nederland doet, het gewoon regionaal op te pakken. En het internationale toernooi aan, nou in dit geval de WDF en de PDC te laten. En nou, op die manier toch proberen om door te kunnen gaan met iets wat al zo lang een begrip is in de dartsport. Dat zie ik wel zitten.
Nou, één ding is in ieder geval goed. Die voorzitter die is opgestapt, Des Jacklin. Daar had je weinig aan.
Het is inderdaad zo. Dat hebben we het afgelopen WK wel gezien met het chaos rond het prijzengeld. Dus wat dat betreft zou je zeggen dat het alleen maar beter kan.
De volgende hit or miss. De PDC moet de Premier League volledig schrappen. Guy?
Ja, wat mij betreft is dat eigenlijk wel een hit. Ik vind eigenlijk dat je om de spelers die geen Premier League spelen, geen topspelers, de kans te geven om hun rankinggeld nog te verdienen. Dat je ruimte kan maken in de speelkalender door de Premier League te schrappen. En daardoor het eerlijker te maken voor de spelers die niet in de top 10 staan en misschien net iets minder te besteden hebben.
Ja, het is schattig dat iedereen altijd denkt aan die spelers buiten de top 10. Want daar heeft de PDC niet zo heel veel mee te maken. Zonder de Premier League eigenlijk ook geen vloertoernooien. Hier wordt het meeste geld verdiend door de PDC. En dat komt dan weer terug in het prijsgeld van de vloertoernooi. Dus uiteindelijk verdienen alle spelers eraan als de Premier League gewoon doorgaat. Er zijn nog 10 weken te spelen. De PDC, voor mijn gevoel, gaat er alles aan doen om in ieder geval nog die 10 speelweken voor elkaar te krijgen. Of ze daar daadwerkelijk dan ook 10 weken nog voor nodig gaan hebben, daar kun je over discussiëren. Misschien kun je speelavonden samenvoegen bijvoorbeeld, het format aanpassen. Er zijn nog wel wat dingen te bedenken. Maar ik denk dat als je het rijtje van televisietoernooien bij elkaar optelt, dat de Premier League een van de laatste toernooien is die ze eraf gaan halen. Ik heb het een beetje zitten optellen. Als je alle televisietoernooien plus alle Players Championships weekenden bij elkaar optelt, dan kom je op 40 weekenden die er nog te spelen zijn. Nou ja, dat ga je gewoon niet meer redden tot het einde van het jaar. Dus er zal geschrapt moeten worden en geschoven moeten worden. Players Championships misschien door de week laten spelen. Dat zou een mogelijkheid zijn. Ik denk dat de World Series er voor het grootste gedeelte sowieso vanaf gaan. En dus ook de World Series Finals zullen eraf gaan. Ja, en dan is het afwachten tot wanneer het seizoen begint. En ik denk dat daar iedereen ook op wacht op dit moment. Wanneer begint het seizoen weer? Maar ja, dat gaat nog wel even duren.
Ja, niemand die het weet en laat staan of het dan wel of niet met publiek is.
Ja, inderdaad. Dat zou natuurlijk heel, heel zonde zijn als het zonder publiek zou moeten. Ik bedoel, darts is een sport, die heeft publiek nodig. Dat is waar de sport eigenlijk op drijft. Dus ja, eigenlijk zou je moeten wachten tot het moment er is dat je veilig met publiek kan spelen. Maar ja, dan inderdaad, hoe lang moet je dan nog wachten? Dat is de grote onzekerheid.
Ja, ik heb het met Matthew Porter ook al horen zeggen. Hè? Dan gaat de Premier League niet zonder publiek spelen. Dat heeft hij namelijk niks aan, want dan verdien je er niks aan. Dus de Premier League is echt ontworpen, natuurlijk als een mooie grote competitie met de beste spelers, maar is met name ooit begonnen en met name succesvol geworden doordat er heel veel geld mee verdiend wordt. En dat geld verdien je door het publiek erbij te hebben.
Maar een innovatie zou geen optie zijn?
Nou ja, hoe verdien je geld zonder publiek? Ik zou niet weten hoe je dat moet doen. 10.000 kaartjes, wat is het, €40. Zeg jij mij maar hoe u dat moet goedmaken.
TV-rechten?
Ja, die zijn al betaald. Dus daar kun je niet extra nog een keer voor aanvangen.
Nee, dus daar zit het probleem. Okay, volgende enorm is, de PDC moet zieke spelers zoals Max Hopp of Kyle Anderson in bescherming nemen door rankinggeld te bevriezen. Guy?
Ja, ik vind dat een hele moeilijke kwestie eigenlijk. Aan de ene kant zeg je, dit zijn extreme omstandigheden. Dus is de PDC ook genoodzaakt om extreme maatregelen te nemen en zoiets te doen. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen van in een normaal seizoen, als er iets ernstigs met een speler gebeurt, hoe hard het ook is, wordt er ook geen rekening mee gehouden. Dat is een hele lastige hoe dat opgelost moet worden. Winnaars en verliezers denk ik altijd.
Ja, ik denk dat je het een beetje los moet koppelen. Kijk, deze coronacrisis, dat is één. Hè. Wat er hier met het rankinggeld moet gebeuren, daar is men nog lang niet over uit. In het algemeen denk ik wel dat zieke spelers wat meer bescherming mogen krijgen van de PDC. We hebben in het verleden Dennis Priestley gehad. Die kreeg prostaatkanker. Die kon dus bijna een jaar niet spelen. Ja, die keldert dan op de ranking. Dat klinkt en voelt gewoon niet eerlijk. In andere sporten heb je daar toch een bescherming voor. En ik denk uiteindelijk dat dat in het darten ook moet gebeuren. We hebben met de PDPA ook wel eens voorstellen die richting opgedaan. Maar de PDC wil er voorlopig nog niet aan. Max Hop, overigens, omdat even een klein zijstapje, die heb ik nog gesproken. Met hem gaat het naar omstandigheden goed. Hij zou wel weer kunnen spelen. Zelfs we gaan het trainen. Kyle Anderson is ook redelijk hersteld, zijn de berichten van de corona. Is in ieder geval van het hoesten en zo al een beetje af. Maar moet nog getest worden en zit voorlopig nog in quarantaine. Wat betreft het rankinggeld tijdens deze coronacrisis. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat wordt een heel lastig verhaal. Wat denk jij, Guy, wat ze gaan doen?
Ja, wat denk ik? Ja, dat is in principe kun je nu niks anders doen dan wachten. En kijken in hoeverre de maatregelen misschien een keer opgeheven worden. Of dat daar berichten over komen. Tot dan kun je er denk ik weinig zinnigs over zeggen. Over wat er gaat gebeuren. Nu kun je, ja, wat ik zeg, afwachten. Volgens mij doet de PDC dat ook.
Ja, het is heel veel speculeren. En nu je ziet heel veel mensen speculeren. En hun eigen mening erover ventileren. Maar ik denk, wat dat betreft ben ik het wel met de PDC eens. Je kunt alleen maar wachten totdat je zeker weet dat je weer kunt gaan spelen. En dan kun je een oplossing bedenken voor die ranking. Het is heel lastig. Hè? Je zit met de World Matchplay bijvoorbeeld. Dat is het eerste grote televisietoernooi dat er weer aan zit te komen. Ja, als je de ranking nu stopt, zijn er mensen die hebben maar 3 maanden... of nog niet eens 3 maanden voor de ranking kunnen spelen. Die vallen dan buiten de World Matchplay. Alleen maar om het feit dat ze pas in januari hun tour gaat hebben gehaald. Dat zal nog een flinke puzzel worden, denk ik.
Ja, dan toch even naar die coronacrisis, ook voor spelers. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment, ja, houdt het ook op met die inkomsten. Het zijn eigenlijk ook ondernemers. Ze zijn afhankelijk van het spelen van wedstrijden of demo's. Maar wat zie jij ze nu doen, Guy, op dit moment?
Ja, van alles en nog wat eigenlijk. Je ziet op Instagram af en toe wel eens wat langskomen van bepaalde spelers. Van Gerwe, die was gisteren of eergisteren aan het rondrijden met voedselpakketten die uitdeelde. Mooi initiatief natuurlijk. Aan de andere kant, ik zie ook, Van Barneveld is misschien geen actieve darter meer, maar nog steeds wel een darter en die allemaal demo-toernooien online speelt. De PDC organiseert een darts at home competitie, waarbij je ook online gewoon een soort een poeltje kan volgen tussen 4 spelers. Volgens mij doet Nathan Aspinall daar binnenkort ook aan mee. Dus er worden allerlei dingen gemaakt om het publiek toch een beetje te vermaken.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, die online dingen, daar heb ik echt helemaal niks mee. Maar dat is de generatie waarschijnlijk. Daar ben ik te oud voor. Ik heb er helemaal niks mee. Van Barneveld, die heeft van de week, geloof ik, in een soort league met andere spelers gespeeld. Heeft hij 8 wedstrijden op rij verloren. Dan denk ik, ja, waarom zou je het doen? Maar goed, daar zal goed voor betaald worden misschien. En dat zal dan nog een reden zijn. Ja, wat betreft de tourkaarthouders, die zitten in principe allemaal thuis. Geen inkomsten op dit moment. Of nagenoeg geen inkomsten. De meesten hebben geen baan ernaast. Dus je hoopt dan dat ze allemaal een klein beetje een spaarpotje hebben aangelegd. Om deze moeilijke tijd door te komen. Kijk, in Nederland kun je natuurlijk nog wel wat hulp bij de overheid krijgen. Maar in andere landen, weet ik, is dat echt nul gewoon. Hè? We hebben tourkaarthouders uit Tsjechië, uit Polen. Ja, die krijgen gewoon helemaal niks. De PDPA heeft wel een noodfonds opgestart. Dus iedere speler die in acute geldnood zit, die kan £1000 krijgen uit dat fonds. En ik heb begrepen dat daar ook al flink gebruik van is gemaakt. In het begin in ieder geval. En dan komt er nog een tweede fonds aan. Waarin spelers die echt structureel in de problemen komen, ook nog een keer aanspraak kunnen maken op hulp. In ieder geval van de PDPA. Dus wat dat betreft, daar wordt wel het een en ander gedaan. Maar ja, uiteindelijk zijn darters natuurlijk ook gewoon, wat je zegt, zelfstandig ondernemers. ZZP'ers of eenmansbedrijfjes. Een hele enkeling is een BV. Ja, je moet er toch uiteindelijk je eigen broek ophouden als je geen hulp van de overheid krijgt.
Ja, en dan maar hopen dus dat je voldoende sponsoring inkomsten hebt.
Ja, als die door blijven betalen, want dat is natuurlijk ook maar de vraag. Je levert niks terug op dit moment. Dus ik weet niet hoe die sponsorcontracten in elkaar zitten natuurlijk. Maar als jij een bepaalde tegenprestatie moet leveren voor je sponsor, ergo je moet spelen. Ja, je kunt op dit moment niet spelen. Dan kunnen dat soort deals misschien ook wel ophouden. En daarnaast, en dat is volgens mij in andere sporten ook zo, sponsors kunnen hun geld op dit moment misschien ook wel voor betere dingen gebruiken.
Ja, exact. Dus het komt op een tweede plan. En daarbij dan innovatie. Maar jij zegt, Jacques, ik heb daar niks mee met e-sporters of alles wat online gaat. Guy, jij?
Ja, absoluut wel. Absoluut wel. Ik vind dat... ja, daar zag ik al net ook het probleem van sponsoring aan. Nou, volgens mij kun je dus... Misschien het bereik zal natuurlijk veel minder groot zijn voor die sponsor. Maar dat is toch ook een manier om je stickertje op je shirtje toch weer in de picture te brengen. En daarnaast, nou ja, er wordt in ieder geval gedart. Ik kan in ieder geval op mijn laptopschermpje een wedstrijd zien. En die misschien ergens om gaat. Maar nou ja, ik vind het zelf wel leuk in ieder geval.
Nou, nog één dingetje daarop inhaken. Ik hoop dat de spelers zich ook wel bewust zijn en blijven. Dat ze allemaal wel, met name de tourkaarthouders, natuurlijk een contract met de PDC hebben. Dus niet iedere speler mag zomaar aan dit soort dingen meedoen. Simpelweg, omdat het beeldrecht ligt gewoon bij de PDC. Dus alleen als de PDC dingen organiseert, zoals die avondcompetitie waar Guy het al over had, met 4 spelers per keer. Daar mogen ze aan meespelen. De andere toernooien, nee, daar zie je dus ook, daar zitten geen tourkaarthouders bij. Waarom niet? Omdat die niet mogen spelen.
Guy Haberts, mag ik je danken voor nu?
Ja, zeker, graag gedaan.
En Jacques, ja, jou spreken we weer verderop in deze podcast.
Natuurlijk.
Dit is RTL Darts, Bullseye de podcast. En het is tijd voor de Hall of Fame. De eerste podcast, daar was de Hall of Fame voor Remo van Barneveld. Jacques gaat je nu vertellen wie er deze keer in de Hall of Fame zit.
Deze maand plaatsen we niemand minder dan Trina Gulliver in de Hall of Fame. De Golden Girl, die bijnaam overigens kreeg in Durban in Zuid-Afrika in 1999. Toen ze daar op de WDF World Cup alle gouden medailles voor zich opeiste. Trina Gulliver is zonder enige twijfel de meest succesvolle dartster bij de dames aller tijden. Met name op de momenten dat het echt moest, dan stond de Golden Girl er eigenlijk altijd. WK's, dat waren haar ding. Tussen 2001 en 2007 bleef ze maar liefst 7 jaar ongeslagen op het WK. Uiteindelijk heeft ze op dit moment 10 WK-titels voor zich opgeëist en ook nog 5 keer de WinMAU World Masters gewonnen, waarvan 4 keer op rij. Geen enkele dame deed dat voor of na haar ooit. Van origine was Gulliver overigens timmervrouw en lasser. Dat deed ze voor haar beroep, maar de laatste jaren natuurlijk gewoon als professioneel speelster aanwezig. In 2013 werd ze ook door de koningin nog geridderd. De MBE-titel werd toegewezen voor verdiensten voor de dartsport en haar inzet voor goede doelen. Kortom, het leidt geen enkele twijfel. Deze dame met wereldwijd meer dan 150 internationale titels. Zonder enige twijfel hoort zij thuis in onze Hall of Fame.
Een bijzonder verhaal in deze Hall of Fame. Trina Gulliver. We gaan over naar de dartsport in Nederland. We hebben aan de telefoon Danny Noppert. Dag Danny.
Goedenavond.
We gaan met jou uitgebreid praten. We hebben kijkersvragen die we gaan meenemen. Maar toch eventjes helemaal terug naar het begin, naar die kleine Danny. Waar ben je geboren?
Ik ben geboren in Joure. En ik woon nog steeds in Joure.
En je gaat nooit meer weg uit Joure?
Dat is wel de bedoeling. Nou, ik vind hier een prachtig dorp.
En waarom ben je geen schaatser geworden eigenlijk?
Daar heb ik te weinig talent voor, denk ik.
Even een sprong naar thuis. Wat doen je ouders?
Mijn moeder die leeft helaas niet meer. Maar mijn vader die werkt in een bussenfabriek. Dus die heeft ook niks met darten te maken of iets dergelijks.
Hoe was jij op school als kleine Danny?
Nou, ik was vroeger altijd een druktemaker eigenlijk. Op school kon ik wel een stoorzender zijn. Ik moest altijd vaak bij de leraar aan het bureau zitten. Moest vaak apart zitten. In de loop der tijd ben ik steeds wat rustiger geworden eigenlijk, ja. Zeg maar.
Had je een favoriet vak ook op school?
Een favoriete vak was toch wel rekenen.
Ja? Waarom?
Ja. Ja, weet ik niet. Met cijfers was ik altijd wel goed. Maar met taal en dat soort dingen, dat lag mij nooit echt.
Maar rekenen, dat is nu juist heel handig, denk ik.
Ja, met darten, ja, natuurlijk. Moesten ze mij alles wel uitleggen toen ik begon met darten. Maar linker kon ik wel snel leggen, zeg maar.
Ja, als je nu helemaal teruggaat in je jeugd, waren we een beetje gebleven ook wel. Wat is dan het eerste wat in je opkomt als je daaraan terugdenkt, aan die tijd?
Ja, ik was altijd wel... met voetbal was ik altijd bezig. En daar was ik altijd ook wel goed in. Uiteindelijk ben ik toen in horeca terechtgekomen. Maar... ja, dat werkt dus niet samen met voetbal. Omdat je aan weekend moet werken.
Nee, precies. Laat maar raden. Jij kwam in de horeca terecht. Jij werkte in een café. En daar stond een dartbord.
Nee.
Helemaal mis.
Nee, dat is het niet. Nee. Nee, want ja, ik deed toen opleiding met horeca dus. Maar uiteindelijk vond ik daar ook niet zo heel veel meer aan. En ben ik uiteindelijk in een fabriek terechtgekomen. Toen was een maat van mijn broer. Nou, die had dus een dartteam. En ja, die vroegen mij om bij het team te komen darten. Want ik had wel eens een pijltje gegooid, maar ik was nog ik was niet echt zo goed aan hun. Maar op die manier ben ik er een beetje ingerold eigenlijk.
Ja, en wat doe je eigenlijk nog meer naast het darten?
Ja, ik mag graag altijd sportief bezig zijn. Nou, van het voetbal komt het altijd nog wel. Dat, ik hou gewoon van sporten. Ja, net als vandaag, mooi weer. Ben ik lekker op een skilus, ben ik even weg geweest. Ja, fitness vind ik ook mooi.
Nu had je het over dat dartteam net. En jij zei, ik was niet zo heel goed ten opzichte van die andere darters allemaal. Wat is er dan gebeurd dat het uiteindelijk wel goed kwam?
Ja, nou, ik was natuurlijk in het begin, waren we natuurlijk ervarender dan wat ik was. Ja, binnen een half jaar was ik eigenlijk al het beste van het team. Maar ik deed er ook wel veel voor op een gegeven moment, want... Ik steek altijd zo in elkaar. Als ik iets doe, dan wil ik er ook voor gaan. Ik ging allemaal lokale toernooien af en dit en dat. En ik vloog overal heen. Ik vond het allemaal leuk. En ik ja. ontwikkelde me steeds beter. En daardoor vond ik het ook steeds mooier. En daarom ben ik ook beter geworden.
En spreek je thuis Fries of Nederlands?
Ik woon op mezelf en daar heb ik een vriendin thuis. Ja. En daar spreek ik gewoon Nederlands mee.
Ja.
Maar ik ben gewoon thuis ben ik opgevoed in het Fries. Met Nederlands spreken moet ik er ook al eens sommige woorden dan denk van... dat is niet echt correct Nederlands, zeg maar.
Nee.
Dan vertaal ik het iets te letterlijk vanuit het Fries.
Dan even wat anders. Je hebt ook tatoeages. Hebben die een bepaalde betekenis?
Ja, ik heb een tatoeage van mijn moeder heb ik... Toen ze overleed, kort daarna heb ik een tatoeage daarvan gezet. Voor de rest is het allemaal in Japanse stijl eigenlijk. En binnenkort wou ik weer een tattoo laten zetten op mijn andere arm, want daar wou ik mee beginnen. Maar ja, dat kan nu natuurlijk niet met die corona-bende, laat ik het zo zeggen. Dus dat voor de rest, dartpijlen heb ik op mijn arm. En een kooikarper, ja, dat is een coole vis. Dat staat voor sterk staan eigenlijk.
En dat, ja, dat zijn ze een beetje.
Ja.
Ik denk dat we even door moeten gaan naar de kijkersvragen. En die kijkersvragen gaan we natuurlijk ook hebben over de periode waarin we nu leven met z'n allen. Maar eerst even over je bijnaam. Hoe ben je ooit aan je bijnaam gekomen? Dat is ook een vraag van Jeroen Verhagen.
In Friesland heb je altijd wel van die darters. Dan doen ze altijd, maken ze afkorting. Net als de captain van onze Super League team. Nou, die heet Danny Bos. Die noemen ze dan ook Boshi. Eigenlijk, zeg maar. En zo is het ook Noppert. Is Noppie dan geworden.
Ja. Yeah.
Maar ik heb het niet meer op het shirt staan of zo. Dus het is niet echt mijn bijnaam meer. Het is meer dat de mensen mij Noppie noemen. Maar voor de rest heb ik nu op dit moment eigenlijk geen bijnaam, laat ik het zo zeggen.
Even een andere vraag. Geert Jacobs, die vraagt, wat doe jij nu tijdens de quarantaineperiode?
Nou, ik heb weinig stilgezeten, moet ik zeggen. Want ik ben in... November heb ik dus de sleutel gekregen van mijn nieuwe huis. Want ik heb een huis gekocht.
Oh, gefeliciteerd.
En dankjewel. En om huis was het eigenlijk zeg maar een oerwoud. En dat is nu niet meer zo. Alle bomen en alles heb ik eruit gehaald. Dus daar ben ik dan maar mee bezig gegaan. En de komende tijd wordt het al wat om huis aan het werk. En natuurlijk moeten de pijltjes ook nog richting het bad gegooid worden. Dus dat probeer ik ook.
Heb je thuis ook een eigen ruimte waar je kan oefenen? Waar je kan trainen?
Ik heb op zolder heb ik een dartruimte. En in de bedoeling in de loop der tijd zal ik misschien mijn garage willen isoleren. Dat ik daar mijn eigen dartruimte van maak. Maar zo heb ik het nu wel prima. Eerst op zolder heb ik alle ruimte ook wel. Ik heb het beter dan in mijn vorige woning.
Nou, heb je goed voor elkaar.
Ja.
Andere vraag van RKT_094. Wat is je grootste dartblunder?
Ja, ik kan me nog een moment herinneren op de Final Darts Masters. Was volgens mij om de pool door te komen tegen... Martin Philips. Toen stond het volgens mij of ik moest 5-5 maken of ik kon de wedstrijd winnen met 6-5. Ik ben om de pool door te gaan. Maar toen stond ik op 140. Dus ik gooi triple 20, triple 20. En ik gooi bij mijn laatste spel dubbel 15. Dus dat was toen hoorde ik no score. Nou, toen kon ik op dat moment wel even door de grond zakken.
Ja.
En volgens mij gooide hij daarna uit. Dus dat was wel echt, dat voelde wel als een blunder.
Maar goed, die ben je snel vergeten.
Ja, dat vergeet ik wel snel, ja.
Danny, tot slot nog even de vraag aan jou. Op dit moment ligt alles stil. We weten ook niet hoe lang het gaat duren voordat iedereen allemaal weer gaat lopen. Maar als je even toch in de glazen bol zou mogen kijken op het moment dat alles weer gewoon is, hè, gewoon weer gedart kan worden. Waar liggen jouw dichtstbijzijnde ambities voor dit moment?
Ik hoop dat het natuurlijk zo snel mogelijk weer begint, want ik heb er wel weer zin in. Op een gegeven moment dan verveelt het toch wel wat om alleen maar thuis te zijn. Ook al heb ik het hier wel druk. Maar ik wil toch wel echt naar de top 16 zien te werken. En dat is wel echt mijn doel om daar ooit te komen.
En dan gaan we jou heel veel succes bij wensen. Dankjewel dat je aan de telefoon wilde komen.
Graag gedaan. Geen probleem.
Danny Noppert, veel succes. Ja, Danny Noppert, mooi om te horen, Jacques, in ieder geval. Dat hij zo echt aan zijn roots blijft vasthouden in jouw Friesland. En dan toch die overstap maakt af en toe naar die grote toernooi in Engeland, waar de wereld heel anders eruit ziet.
Ja, vaak doet hij het ook gewoon heel erg goed. Hè? Misschien helpt het ook wel gewoon als je zo nuchter bent.
Ja, precies. Hey, we gaan even vooruitblikken. En ja, vooruitblikken, daar zijn we met z'n allen in deze wereld op dit moment niet het beste in, omdat het gewoon simpelweg heel moeilijk is om vooruit te blikken. Maar toch eventjes, wanneer gaan we weer darten, denk jij? En is dat dan met publiek?
Het is echt niet te zeggen. Dus ik ga er ook echt geen voorspellingen over doen. Want het is gewoon niet te voorspellen. Ik denk sowieso dat we de eerste tijd niet met publiek gaan spelen. In ieder geval niet in grote zalen met publiek. Laten we hopen dat de volgende keer dat wij onze podcast maken, dat we dan in ieder geval alvast weer weten wanneer we gaan darten. Ik denk dat we dan nog niet darten, maar misschien dat we wel weten wanneer we weer gaan darten. Dat zou mooi zijn.
Dus in ieder geval na die 28 april in Nederland. Nu ben je wel afhankelijk natuurlijk van hoe andere landen er naar kijken, hoe het gaat in Engeland met de ziekte.
Ja, met name Groot-Brittannië wordt belangrijk. Hè. Daar worden de meeste toernooien gespeeld. Daar komen ook de meeste spelers vandaan, dus dat zal toch echt leading zijn. Kijk, met alle respect, maar stel dat Polen de grens dicht houdt. Dan denk ik dat de PDC toch gewoon gaat darten. Ondanks dat het dan jammer is voor de Poolse spelers die misschien het land niet uit mogen.
Ja, we gaan het allemaal zien. Dankjewel voor nu, Jacques Lurlaat. Hall of Fame, de volgende editie. Weet je al wie erin zit?
Nog niet, maar ik ga daar heel hard over nadenken. Het wordt in ieder geval iemand uit een grijs verleden, denk ik.
Oké, dankjewel. Dat was hem. RTL Darts Bullseye, de podcast van de maand april. In mei, op 13 mei om precies te zijn, hoor je de nieuwe podcast. En waar we het dan over gaan hebben, horen we dan tegen die tijd natuurlijk wel. Maar mocht je ideeën hebben, dan kan je het ons laten weten via social media. De social media kanalen van RTL Darts, dat zijn Twitter, Facebook of Instagram. We horen graag van je. Voor nu, fijne maand en tot 13 mei.